Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van de Fuelflow podcast. Vandaag in de uitzending.
Nieuwe raincovers, titanium halo's en een race in Chicago.
Zoals gewoonlijk beginnen we natuurlijk altijd met als eerste het laatste nieuws.
Ja, laten we lekker beginnen inderdaad. Via CEO Natalie Robin, die legt haar functie neer. Het is in de korte tijd de vierde official die opstapt bij de FIA. En Natalie Robin was vooral verantwoordelijk voor de modernisering binnen de federatie. En volgens mij ook het financiële beleid, dat de teams een budget cap hebben. Dat is allemaal, komt uit haar pen. Volgens nog is niet bekend waarom ze weggaat. Ze zegt dat ze een nieuwe uitdaging aan wil gaan. Maar wel bijzonder dat vier mensen in korte tijd een nieuwe uitdaging willen aangaan, toch?
En tevens, Viaplay Nederland sluit een samenwerking met Grand Prix Radio niet uit.
Nee, nou dat kan alleen maar goed gaan. Want Viaplay, ja, de beelden zijn niet altijd geweldig. Maar wat mij ook tegenvalt is het commentaar.
Ik heb me laten vertellen dat 4K op de 4K upscaling dit jaar nog gepresenteerd gaat worden. Het is zonde, ja, Ziggo deed altijd alles in 4K uitzenden. Sky Sport doet dat ook. F1 TV Pro doet dat niet, maar die heeft dan wel
een lage prijs.
Ja, wat lagere prijs, maar ook wel, die heeft HD. Dus wat is het? 18, 12, 18p. Nou, pin me er even niet op vast alsjeblieft. Maar 4K, het staat op de agenda.
Oké, nou ja, leuk dat ze ook met de rest meedoen.
Ja, ja, alleen wat jij ook zegt, ik vind de prijs hoog nog steeds. Voor mij 17,99 nu, voor een maandje.
Ja, dat is dan één gelijktijdige kijker. Dus dat is niet dat je kan zeggen van ik doe het met een maat en we kunnen allebei kijken, want dat zou het alweer veranderen.
Nou ja, wel een tip voor degene die je toch wel zou willen delen. Je krijgt ook de F1 TV Pro erbij. Dan zou één iemand op F1 TV Pro kunnen kijken en één iemand op Viaplay kunnen kijken.
Ja, maar hetgeen wat voor mij toevoegt om Viaplay te nemen is de voorbeschouwing. Want af en toe zeggen ze er wel leuke dingen in. En die zou je dan nog steeds niet kunnen zien. Dan is, als je die dan nog steeds mist, alsnog een F1 TV Pro een abonnement goedkoper.
Nee, maar als je hem dan samen deelt, dan kan je zeggen, iemand neemt de F1 TV Pro en die ander neemt dat. Dan is het 9 euro per persoon.
Ja, en volgens mij is F1 TV Pro voor een heel jaar is nu 100 euro. Ja. Dus dat is ongeveer 8 euro.
Kijk, maar ja, dan zou je nog wel de nabeschouwing en de voorbeschouwing van Viaplay kunnen kijken, alleen dan niet tegelijkertijd.
Nee.
Dus dat is het overwegen waard misschien.
Ja, valt over na te denken inderdaad. Maar voor nu moet ik zeggen dat ik gewoon tevreden ben.
Ik heb nog een maandje Viaplay. Ik had het nog een maandje. Dit is de laatste maand dat ik Viaplay heb. Niet dat ik het ga opnieuw gaan nemen, abonnementje.
Nee.
Mij te duur.
Inderdaad. Nou, gaan we lekker door naar het volgende nieuws. Ferrari gaat slim om met de filmdag die afgelopen week is geweest in Italië. Voor wat beeldmateriaal van de auto's. Om hun upgrades te testen.
Ja, het team krijgt per jaar 2 filmdagen.
Van 200 kilometer per dag per rijder volgens mij.
Zoiets is het inderdaad. Of 100 kilometer per dag per rijder en dan 200 kilometer in totaal.
Oké. Ja.
Waarbij ze op een speciale set banden, testbanden, mogen rijden. Maar ja, de teams gebruiken natuurlijk niet een dag om te filmen, maar een dag om updates uit te testen. Naar mijn weten heeft Ferrari dat nog niet gedaan dit jaar. En zij pakken daar nu de filmdagen voor.
Ja, weet je wat meer over de updates die ze aan de auto gedaan hebben?
Dat weet ik helaas niet.
dan schiet ik je even te hulp. Ze hebben de inlet van de lucht hebben ze meer op die van Red Bull laten lijken. Hij is agressiever en meer open. En in de cooling duct hebben ze wat verbindingen gemaakt naar buiten. Zodat vanaf de zijkant ook wat lucht naar binnen kan komen. Evenals upgrades aan de vloer en de voorvleugel. Maar daarover is niet zoveel bekend. Maar daar hebben ze wat mee gedaan. En deze upgrades zijn vooral om de ontwikkeling aan de auto mogelijk te blijven maken in de toekomst. Dus om wat meer opties te geven.
Duidelijk.
Verder in het seizoen.
Ik vond hem inderdaad veel op een Red Bull lijken. Maar ja, waarom zou je de winnende auto niet gaan kopiëren?
Nee, maar inderdaad, zoals we bij Aston Martin ook gezien hebben, dan moet je wel weten waar je mee bezig bent.
Ja, die viel me een beetje tegen dit weekend.
Ja?
De Aston Martin, ja. Stroll deed het voor mij op zich best wel oké. Maar Fernando Alonso, die kwam niet echt mee. Maar ja, daar zullen we het later wel even over hebben. Terug naar de Ferraris en hun testdag. Ze hebben de testdag ook gebruikt om de nieuwe spraykoffers te testen.
Ja, vanuit de FIA toch?
Ja, moest vanuit de FIA. Je kan het zien op onze socials. De F1 Fuelflow op Instagram heb ik een videootje geplaatst waar ze te zien zijn. En de werking daarvan. Maar het viel me vies tegen.
Of vooral inderdaad hoe het niet werkt.
De niet-werking ervan, check.
Ja, dat was wel een beetje bijzonder inderdaad. Ze deden hun best, maar ze hadden op het begin van het rechtstuk al een grote plas neergelegd. En daar gingen ze dan al met macht 6 overheen. Nou, was nog, als je erachter rijdt, niks te zien. Het wordt er niet beter op.
Nee, ja, zoals je op het filmpje zou kunnen zien. Ik zag niet heel veel verschil met als ze er wel opnieuw zouden zijn. Maar het is natuurlijk wel het grondeffect van de nieuwe auto's. Is natuurlijk een soort vacuüm. Trekken ze aan onder stofzuigers. En ik denk dat de spray tegenwoordig niet van de wielen meer afkomt, maar meer van het grondeffect. Dat hij aan de achterkant gewoon het water opzuigt van de grond.
Ja, absoluut. Nou ja, en weet je, wel goed dat ze er wat mee doen. Want als ze er nooit eens wat mee proberen, dan zeggen we ook van doe er eens wat mee. Maar dat moet nog even aangerekend worden.
Ja, absoluut.
En dan nu het volgende nieuws. Volgens mij... Wil jij het daar graag over hebben? Hè?
De nieuwe race engineer van Charles Leclerc.
Check.
Checking. We are checking.
Ja, zijn huidige race engineer die gaat het team verlaten.
Ja, zal ik een reden gezegd waarom?
Nee, wederom niet. Ze zijn tegenwoordig, denk ik dat ze silly season een beetje buiten de deur proberen te houden. Maar de man die wij kennen van de legendarische woorden, we are checking. Die gaat ermee stoppen.
We are checking.
En de nieuwe race engineer van Leclerc wordt zijn huidige performance engineer. Volgens mij heet hij Brian. En die gaat het stokje overnemen. En wat ik begrepen heb, was Leclerc er zelf niet blij mee. Nee. Die was er niet zo tevreden over.
Nee, die andere engineer waarvan ik de naam even niet weet, is al een heel langs engineer. Volgens mij was hij er bij Sauber ook al toenertijd.
Ja.
En daar werkt hij gewoon prettig mee samen. En dat lijkt mij vervelend. Het is toch degene die contact tussen jou en het team neerlegt. En het woordje moet doen. Nee, je moet toch op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen.
Snap hoe iemand iets bedoelt, ja.
Ja, inderdaad. Het is een soort huwelijk.
Ja, dat wordt nu uit elkaar getrokken. Weet je, je kan er veel van vinden. Maar af en toe de politiek binnen de Formule 1, hè?
Absoluut. En andere, het is je baan. En je hebt er maar mee te dealen, denk ik.
Ja, dat is ook zo. Dan gaan we door. Er wordt binnenkort een nieuw circuit aangekondigd op de kalender voor volgend jaar. En we're going to Chicago.
Chicago.
En daarbij is er, dat schiet me net binnen, ook een maximum aantal races gezet voor nu en de toekomst.
25 stuks.
We zitten wel nu geteld. Op 24. Dus ze zeggen, er komt er nog eentje bij en dat is het ook eigenlijk.
Ja, er staan er wel een paar op de tocht. Dat is Monaco, Spa, Zandvoort en volgens mij nog wat andere Europese circuits. Die staan een beetje op de tocht. Volgens mij heeft Zandvoort bijgetekend tot 2026, dus volgend jaar hun laatste jaar.
Ja, en daarna willen ze misschien een beetje Spa. En,
sorry, 2025, volgend jaar hun laatste jaar.
En daarin willen ze volgens mij een beetje gaan afwisselen tussen Spa en Zandvoort. Omdat mensen natuurlijk denken van het is misschien 2 uur verder. Ik kan naar de een of naar de ander. Maar ik ga niet naar allebei. Dus nee. Ja, op zich snap ik dat wel. Maar het zou zonde zijn. Beide circuits voegen echt wel wat toe aan de kalender.
Ja, ik ben het met je eens. Alleen ga ik natuurlijk altijd voor Spa.
Ja?
Ja, mooi circuit. Groter, meer inhaalmogelijkheden. Alleen, ik weet niet of je de ongeluk hebt gezien van de 24 uur op Spa van, denk ik nu 2 weken geleden. Nee. Het is wel een heel onveilig circuit.
Ja?
Ja, er was weer eentje goed aan stront gereden. Volgens mij geen doden of casualties dit keer, maar... Het zal niet de eerste keer zijn dat daar een dode valt of een groot ongeluk met zwaar gewonden.
Denk je dat ze daar wat in gaan veranderen of blijft het zo?
Ik denk dat er niet veel aan te veranderen is op het ogenblik. Ja, of je moet al Rouge, moet je weer aanpakken. Dit keer was het trouwens niet op een Rouge, maar volgens mij begin Camel Straight.
Oké.
Het was een auto die probeerde een backmarker in te halen en dat ging niet helemaal. Aan de andere kant, bij deze vond ik het ook wel een beetje zijn eigen schuld, hoor. Je had het kunnen zien. Misschien was het vermoeidheid of lekker aan concentratie.
Ja, en de 24 uur races zijn natuurlijk ook wel extra gevaarlijk, omdat je met zoveel klassen rijdt.
Ja.
Het is natuurlijk, dus de snelheidsverschillen zijn erg groot.
Ja, dit was voor mij zo'n LMP1 auto die probeerde een GT3 auto in te halen. En hij schatte gewoon in hoe groot zijn eigen auto was. Maar mocht je het willen zien, genoeg filmpjes op internet. Zoek hem op. Grote crash 2024, Spa 24 uur race.
Nou ja, duidelijk. Oké, door naar het volgende nieuwtje. We weten natuurlijk allemaal dat de Formule 1 gaat heel erg over duurzamer worden. Ze hebben de claim en de belofte gemaakt 2030 milieuneutraal te zijn. En Visa Cash App... Racing Bulls gaat daar nu een grote stap in maken. Die gaan daar gaan geracen met gerecycled carbon onderdelen. Dus,
over carbon heb ik ook nog wel een leuk nieuwtje. Oh, je hebt natuurlijk het Nederlandse bedrijf Donkervoort in Nederland. Die heeft een techniek ontwikkeld, dat heet de X-Core. En normaal moest je carbon fiber natuurlijk in een grote fabriek maken met een grote mal om het warm te krijgen. En de X-Core is... En een nieuwe techniek dat ze de mal zichzelf kan verwarmen, waardoor in de mal de carbon fiber geproduceerd kan worden en dan op een soort kleine schaal. Er zijn nu een paar Formule 1 teams waarvan Donkervoort niet wil zeggen welke dat zijn. Zijn er erg in geïnteresseerd. En ik denk dat dit mooi samensmelt met misschien gerecycled carbon.
Ja, inderdaad. Als je dan daar op locatie als we wat stukken afbreken, dat je dat opnieuw kan persen.
Ja, het is dus zo dat je inderdaad gewoon een bodypanel kan maken op locatie.
Nou ja, dat klinkt goed.
Het enige wat je nodig hebt is om die mal mee te nemen. En dan kan je daar carbon in gieten en dan kan je dat ter plekke kan je het maken.
Ja, dan zullen ze wel veel zuiniger gaan zijn op de stukken die eraf breken, denk ik.
Ja, dat weet ik natuurlijk niet hoe lang het duurt. Voor mij staat er wel een filmpje op X-Core op Donkervoort zelf. Misschien is het leuk om even te kijken. Zal het eens een keer of u dat op onze socials ook kan zetten.
Ja, klinkt goed.
Maar er zijn dus een paar teams daar heel erg geïnteresseerd in. Alleen ze laten niet los welke teams dat waren. En ze hebben nadrukkelijk gezegd teams.
Teams, oké. Nou, duidelijk. Dan gaan we lekker door naar het volgende nieuws. We weten natuurlijk allemaal dat de Halo zich al meerdere malen heeft bewezen in de afgelopen jaren. Met een aantal dodelijke ongelukken. Waarbij de afloop toch goed is de afloop toch goed is gegaan door de Halo. Een voorbeeldje daarvan is Grosjean natuurlijk. Die was zonder Halo was die onthoofd geweest tussen de wanden door. Maar daar gaan ze nu aan sleutelen aan de Halo. Hij wordt nu gemaakt door een aantal bedrijven en dan heb je twee mogelijkheden. Titanium of staal. De titanium variant is ongeveer 6 tot 8 kilo en de stalen variant is 12 tot 13. En dan willen ze in 2026 willen ze dat verplicht stellen dat het van titanium wordt gemaakt om de auto lichter te maken. En daarbij ook het gewicht naar beneden te brengen door een ander ontwerp. Zodat auto's nog harder met elkaar kunnen racen. En ik vond het wel grappig. Weet jij wat de minimale gewicht is van een Formule 1 auto dit jaar?
729 kilo.
Inderdaad. En daarvan is dus 1% is de Halo. En dat willen ze dus verlagen. Daar zijn ze nu al een beetje mee aan het kijken wie dat gaat maken. Misschien gaan ze dat wel verplichten van één fabrikant. En 2026 moet die erop opgemaakt worden.
Ik snap ook wel het verschil tussen titanium en staal. Staal is natuurlijk een fractie van de prijs van titanium.
Ja, maar als je het gewicht kan hebben, dan is het goed. Maar weet je wat een paar kilo wel niet scheelt op een auto?
Absoluut. En wat is de prijs van een leven?
Inderdaad. Oké, volgende nieuwtje. Die vond ik wel leuk. Er zijn natuurlijk best wel wat geruchten geweest binnen de Formule 1 dat Red Bull en Racing Bulls, ik noem het gewoon even Racing Bulls hoor, dat die te veel aan het samenwerken zijn, dat die richtlijnen en regels breken. Dat heeft volgens mij McLaren was daar het felst in.
Ja, die Mercedes heeft, en McLaren die hebben daar toen volgens mij een petitie voor aangetekend. Voor aangetekend dat ze het oneerlijk vonden dat in principe de eigenaar Red Bull twee teams op het grid had staan. En dat zij vonden dat het oneerlijke concurrentie was omdat zij dan ook gewoon informatie konden delen met elkaar.
Ja, en daar hadden ze dan inderdaad die petitie voor aangetekend bij de FOM. De FOM heeft daar onderzoek naar gedaan en het blijkt dat daar geen grensoverschrijdende samenwerking in plaatsvindt. Dus,
nee, maar voor mij is dat in het verleden ook wel gebleken dat het nooit echt heel veel samenwerking is geweest. Het is natuurlijk wel het junior team. Ze kopen alle onderdelen in die ingekocht mogen worden.
Maar er zijn ook andere teams die dat doen.
De Haas is daar een beter voorbeeld van, want de Haas doet helemaal niks zelfmakig.
Nee, die kopen echt alles, inderdaad.
Die kopen alles. Die kopen het chassis, die laten door de Lara maar, laten ze de auto bouwen. En ze kopen alles van Ferrari in wat ze in mogen kopen. Het is voor mij alleen designonderdelen mag je nooit inkopen.
Nee, die moet je echt zelf maken.
Ja.
En een groot deel van de beplating en de vorm van de auto's volgens mij ook moet van eigen hand komen.
Ja, alles wat Aeroflow heeft, dat moet je zelf ontwikkelen. In ieder geval, je moet blauwdrukken hebben dat je het zelf ontwikkeld hebt.
Ja, nee, precies.
Of de Lara.
Ja, inderdaad. Of het laten ontwikkelen.
Of het laten ontwikkelen, ja.
Want Adrian Newey staat volgens mij ook niet, is ook niet van Red Bull. Maar volgens mij is dat ook weer outside counsel. Dus.
Ja, hij wordt volgens mij ingehuurd door Red Bull nog iets. En dan mag hij aan de slag bij Red Bull Racing. En dan constructies die wij niet willen weten. Ik
puntje bij paaltje. Inderdaad zit Adrian Newey ook niet. Is ook geen Red Bull medewerker.
Nee, maar kijk ook naar Ferrari. Ook met hun hypercar dingen en zo. Dus ga ik ervan uit dat Ferrari, als je iets wil laten ontwikkelen wat niet onder de budgetcap mag vallen, dan zeg je ook, nou doe het voor de hypercar dan maar ontwikkelen. En dan houden we daarna wel in de Formule 1 auto.
Ja, ik zeg lekker doen. Als iedereen het doet, is het eerlijk toch?
Ja, nou ja, het is natuurlijk niet eerlijk, want die budgetcap is ingesteld voor de teams die het niet kunnen. Zie Haas, zie Sauber, zie iedereen die onderaanrijdt ongeveer.
Ja, oké, daar heb je wel een punt inderdaad.
Ja.
Oké.
Ik bedoel, zou de Project One car van Mercedes ook zijn geweest om de budgetcap te omzeilen?
Dat zou kunnen, ja. Ze zijn sneaky genoeg om het te proberen. Dus, ja.
Gewoon een straat Formule 1 auto maken met de Formule 1 motor erin en dan alles wat we niet in de Formule 1 auto kunnen zetten aan ontwikkeling, omdat de kosten te hoog zijn, prop wel lekker in die straatauto,
ja.
Zogenaamd.
Inderdaad. Nou ja.
Het is natuurlijk wel een mooie manier om je hybride technieken te gaan ontwikkelen en zo.
Absoluut, ja. Als je dat een beetje daaronder kan schuiven. Maar ook wat jij zegt, het moet wel eerlijk blijven. Als niet iedereen het kan, moet het gewoon moet er goed op gelet worden.
Nou ja, ik hou nog steeds niet van de budgetcap. Die mag je van mij lekker schrappen. Wat mij betreft doe iedereen gewoon weer al het volle vermogen er tegenaan gooien. Ja, als je het niet kan bijbenen, dan moet je misschien een iemand in handen gaan nemen die het wel kan.
Ja, nee, dat is ook zo. Je kan altijd meer geld vinden, maar talent vinden, dat is vaak wel lastig.
Nee, maar ik bedoel, Sauber heeft het toch goed gedaan. Die heeft gezegd van, joh, misschien niet het meeste geld. Ja, prima, dan wordt het Audi. En Audi kan wel smijten met geld.
Ja, inderdaad. Ja, kijk wel naar uit, die samenwerking. Om daar meer van te gaan zien.
Absoluut.
Nog één nieuwtje. En volgens mij komt die uit jouw pen. Dus Bram Bos.
Williams en Alpine jagen op Bottas. Ja, ik heb me laten verbazen dat Bottas nog in trek is. Je weet hoe ik nadenk over
de frisse wind.
De frisse wind in de Formule 1. En zeker over coureurs die de 30 gepasseerd zijn, CQ misschien tegen de 35, 36 aan hikken. Al weet ik van Bottas natuurlijk niet precies hoe oud hij is. Het is niet echt een hoogvlieger. Ik zie hem, hij doet niet echt bijzondere dingen de laatste tijd. Ik bedoel, in de Kick Sauber laat hij ook niet echt zien dat hij boven Guang Yuzhou uitstijgt. Dus ik snap de interesse van Williams en Alpine persoonlijk niet heel erg. Ik zou eerder gaan voor een jong talent. Zie Beerman, zie. Kies er maar één. Er zijn er voor mij nu genoeg. Kimi Kovalainen.
Maar een veteraan in de auto zetten, zeg maar, heb natuurlijk wel ook weer de voordelen, ook al presteert hij niet zo goed, is dat hij wel enorm kan sturen bij ontwikkeling van de auto.
Ja, maar Alpine heeft natuurlijk veteranen in de auto zitten. Kijk in Ocon, kijk in Gasly, dat zijn ook niet onervaren jongens. Albon heeft bij Williams bijgetekend en die presteert prima. Ja, waarom zou je iemand die, waarvan ik denk dat hij sowieso niet beter is dan Albon, ook niet, sowieso niet beter is dan Ocon, in je auto willen hebben?
Zeker wel beter dan Sargeant.
Hij is beter dan Sargeant, maar dat is ongeveer het hele veld.
Ja, oké, okay, maar als Bottas is natuurlijk, wat jij ook zegt, niet zo in trek.
Ja, maar hij is wel duur. Het is ook wel een coureur die races gewonnen heeft. Dus dat heeft hij op zijn cv staan. Nou ja, je weet hoe ik denk over de protégé van de V-Carp.
Ja, oké, okay, dat is waar. Lawson bedoel je?
Ja, Liam Lawson. Wat heb je de naam kwijt? Inderdaad, waarom zou je niet de Liam Lawson daar neerzetten?
Nee, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in.
Een Beerman. Beerman. Volgens mij, omdat Williams heeft natuurlijk nogal nauwe banden met Mercedes, is het misschien handig om Kimi erin te zetten. Kan die een jaartje rijpen daardoor? En dan kan hij 2026 in de nieuwe auto bij Mercedes komen.
Ja, maar er staat natuurlijk ook wel al, staan nog een hoop zitjes open. Zoals Ricciardo staat natuurlijk wel een beetje op de tocht. Daar wil nog iemand een jonge coureur waarschijnlijk in gaan zetten.
Ja.
Mercedes is tot op heden nog niet duidelijk wie daar komt te zitten.
Ja, ik denk dat daar Kimi komt. Sorry, natuurlijk Kimi kan in de Williams. En volgens mij heeft Mercedes nog een protégé zitten waar ik ook even de naam niet van weet. Ja, stand die lekker die jongens daar dan.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een groot risico. Op zich heb je natuurlijk wel Russell die zich bewezen heeft. Dus,
Ja.
We gaan het zien. Ik ben benieuwd de komende tijd. Dus wel dat natuurlijk een beetje rond de zomer dat ze daar al over beginnen te praten. Net voor de zomerstop.
Ja, silly season is al geweest. En Vettel was ook weer terug op het circuit. Dus,
wie weet.
Vettel weer nog praten met het team.
Nee, ik denk als Vettel terug zou komen dat het meer in een adviseurrol, officieelrol, een beetje die kant op zou gaan.
Ik vond hem er wel slecht uitzien, moet ik heel eerlijk zijn.
Oké, ik heb hem niet echt gezien eigenlijk.
Nou, hij was veel in de F1 TV Pro post-race. En voor mij heeft hij een Senna-auto meegereden natuurlijk. Voordat we het vergeten. Het is natuurlijk nu 30 jaar geleden dat Ayrton Senna overleden is. In het circuit van Imola.
Ja.
Dus daar werd natuurlijk heel veel stilgestaan in het weekend.
Er werd door heel veel mensen werd er een eerbetoon gebracht, behalve één iemand?
Twee
iemanden.
Ja, lekker.
Het wordt altijd overtrokken.
Lekker clickbait. Max Verstappen en volgens mij Bottas hadden geen t-shirtje. Maar het bleek dat Vettel niet genoeg shirtjes mee had. Omdat de interesse van de shirtjes en de sponsorloop zo groot was. Wat hij niet verwacht had, dat er gewoon tekort aan shirtjes waren. En Max Verstappen had natuurlijk de 24 uur race van de Nürburgring. En kwam daardoor wat later. En toen waren er geen shirtjes meer.
Ja, nou ja, dan wordt er natuurlijk altijd meteen mooi op social media gegooid. Hij wil niet zijn respect tonen.
Ik denk dat als er iemand zijn respect wil tonen, dan is het Max Verstappen wel. Zeker voor een grootheid als Ayrton Senna.
Ja,
ik zal niet weten waarom je dat niet zou willen. Alleen, ik ben wel van mening, iedereen mag zijn erkenning uiten zoals hij dat zelf wilt.
En kiezen om dat niet te doen.
Ja.
Het moet een keuze zijn, het moet geen verplichting zijn, want anders dan betekent het ook niks als het een verplichting is.
Ja, maar als jij je steun wil betuigen, vind ik dat je dat je eigen manier mag invullen, hoe dan ook.
Ja, helemaal mee eens. Nou, dat was denk ik een beetje voor nu het nieuws. Laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. We slaan eigenlijk altijd standaard de vrije training een beetje over.
Ja, zoals standaard. Ik had er niet heel veel tijd voor.
Nee.
Alhoewel dit wel weer een lekker en rustig weekend was zonder sprintraces.
Ja. Nog eventjes trouwens, nog even een nieuwtje wat ik er tussendoor wil gooien. Ze willen het misschien bij elke race gaan doen, hè? Elk weekend sprintweekend.
Oh, mijn hemel, schei uit. Oh. Nou, leuk. Dan denk ik dat dit de laatste podcast is die we voorlopig opnemen. Anders hebben we er gewoon geen tijd meer voor.
Ja, precies. Nou, mooi rustig.
Don. Ja, toch?
Nee. Maar inderdaad, dan zullen we wel misschien een keuze gaan maken om het wat minder over de sprint te gaan hebben. Maar dat gaan we wel zien. Als het echt doorgaat, inderdaad.
Nou, helemaal leuk. Nee, kwalificatie.
Nog één dingetje over de vrije trainingen trouwens. Het enige wat eigenlijk echt opviel is hoe dramatisch slecht het met Red Bull ging.
Ja, ze kregen niks onder de knie volgens mij.
Van de baan af, nou ja.
Kijk, ondanks dat wij de vrije trainingen niet kijken, zitten we natuurlijk altijd wel met een schuin oog te kijken naar het nieuws en de samenvattingjes.
Even de hoogtepunten.
En een beetje de hoogtepunten kijken, dus dat krijg je altijd wel mee. Maar 3 keer een uur vrije training kijken doe ik eigenlijk alleen op het moment dat het werk en andere dingen, privé dingen er ook dat toelaat.
Weekendje niks, dan kan het.
Ja, en waarschijnlijk heeft iedereen al gemerkt, het was super lekker weer. Dus ik ben er gewoon lekker op uitgetrokken.
Precies, dat doe je goed. Ja, nou ja, kwalificatie. Kwalificatie was eigenlijk in ronde, nou ja, Q1 was eigenlijk gewoon, iedereen presteerde voor, naar mijn idee een beetje ondermaats. Gewoon, ja, niet echt de tanden laten zien.
Nee, zeker niet. Maar het enige wat mij opviel is dat Ferrari met een gele band naar buiten reed in plaats van met een rode band.
En ging dat een beetje over?
Nee, ja, dat was oké. Okay. Het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat zij de mensen op de rode band prima konden bijhouden. En daar was mijn schrik een beetje van op het moment als jij dan wel de rode band rondschroeft, hoe snel ze dan zouden zijn.
Ja,
dus ik was er wel benieuwd naar.
Ik snap je wel, alleen we hebben natuurlijk wel eerder gezien dat sommige banden kunnen sommige teams wel aan de praat krijgen en andere banden niet.
Ja, maar ik vond het een beetje een vreemde gewaarwording, want ze hebben in de race de rode band helemaal niet gebruikt. Dus waarom zou je netjes een setje rode band uitbesparen om het feit dat je hem in de race toch niet gaat gebruiken?
Misschien wilden zij gewoon direct weten hoe hun pacers zijn op een gele band en denken van hier moeten we het mee doen.
Maar daar heb je toch 3 vrije trainingen voor om dat uit te proberen?
Ja, maar wil je dan helemaal vooraan staan wetende dat je niet op die band gaat starten waar je het snelst op bent, kan je beter meteen weten wat je race pace is op een gele band.
Ja, maar dat bedoel ik. Daar heb je 3 vrije trainingen voor. Dan doe je dan kan je ook race simulaties uittesten. Kijk, een snel rondje op een gele band wil niet zeggen dat hij het ook de hele race volhoudt.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Daar heb je gelijk in.
Dus ik vond het een opmerkelijke keuze. Nou ja, er zitten strategisten bij Ferrari die daarvoor gestudeerd hebben. Meer dan ik doe. Dus, of meer dan ik gedaan heb. Dus ze zullen het wel weten.
Ja, nou ja, we gaan het straks in de racebespreking natuurlijk meer over Ferrari hebben. Maar kwalificatie, viel er verder nog iets op? Niet echt eigenlijk, hè?
Alonso viel me erg tegen dit keer.
Oh ja, dat zei je net ook al, inderdaad.
Ik vond hem, voor mij vloog hier bij Q3 vloog er een keertje de baan af. Kwam niet echt bij. En ja, vond hem tegenvallen. Ja. Zeker de jongen die natuurlijk, ze hadden veel updates meegebracht. Had ik veel van verwacht.
Maar helaas, toch, het viel toch tegen.
Stroll draai tegen niet.
Ja, maar Stroll, dat is een beetje de Stroll standaard. Net niet geweldig, maar ook net, ja.
Nou ja, wat mij wel opviel is trouwens dat Tsunoda een keertje voor mij door Q3 op de 4e plek naar binnen kwam. Ik had opeens hoge verwachtingen ervan.
Ja, en wat natuurlijk opviel, is dat Perez uitviel in Q1. Q2?
Ja.
Heb ik het al verkeerd? 11e. Oh, nou, mijn excuses.
Ja, dan
Q2.
Nou, daar wou ik het zo over hebben, maar schiet hem erin.
Ja, nou ja. Perez viel uit in Q2.
Op de 11e.
Ja, nou ja, dat was niet echt geweldig, hè?
Nee, voor mij werd het 1 keer werd zijn ronde afgenomen. Toen was hij zijn tijd kwijt. Of zijn tijd werd afgenomen. Waardoor hij volgens mij nog een keer op de laatste ronde nog een keer moest proberen. En hij redde het niet.
Ja, Perez onder druk is natuurlijk nooit een van de beste dingen die je wil hebben.
Nee, onder druk wordt alles vloeibaar, maar bij hem waarschijnlijk niet.
Oké, <Okay. laughs> ik weet niet wat ik daarover moet zeggen.
Nou ja, ik ook niet, maar nee, dat zijn dingen die me opvielen. Waarvan ik natuurlijk bij Q3 en Q2 waren er aardig wat backmarkers die wel hoog in de kwalificering, zichzelf toen hoog kwalificeerden. Dus ik had een goede hoop op Q3. En Q3 was eigenlijk een, wat er mooier was, Q3 met de slipstream.
Het is mij helaas langs mij ingegaan.
Check. Hulkenberg kreeg even opnieuw beginnen. In bocht 17 zat Max Verstappen voor Hülkenberg en Max Verstappen wilde net zijn snelle ronde gaan beginnen. Maar om Hülkenberg niet in de weg te zitten, begon hij te trappen zodat Hülkenberg het slipstream kreeg. En toen haalde Hülkenberg Max Verstappen in voor het rechte stuk. En toen ging Max Verstappen in de slipstream van Hülkenberg rijden. En dat heeft Hülkenberg waarschijnlijk gezien, want normaal breek je na start-finish je snelle ronde af. Maar dat deed Hülkenberg niet. Die bleef doorrijden tot de eerste bocht.
Beetje te helpen.
Waardoor Max Verstappen inderdaad een slipstream kreeg en daar op het rechte stuk 4 km/u harder ging dan dat het die daarvoor deed.
Oké, nou ja, dat is dan wel gentleman racing.
Ja, en ze gaven elkaar aardig wat complimenten erover. Denk ik bij mezelf natuurlijk altijd, zou je dat ook gedaan hebben als het je aardrivaal is. Maar aan de andere kant, ze konden het waarderen van elkaar.
Ja, zeker. Nee, Q3 viel mij wel op. In volgens mij Q2, 1 en 2 waren de McLarens het snelst. Ja. En in Q3 poepte Max Verstappen nog eventjes een rondje eruit.
Het viel mij op dat Max Verstappen kwam uit de eerste baan op en zette dan de snelste ronde neer. Maar daarna kwamen de McLarens, dus als de baan misschien wat beter was geworden, kwamen hun eroverheen. En uiteindelijk, ik denk dat sowieso Ferrari en Red Bull hadden gedacht van joh, weet je, als we nu gewoon binnen blijven, vinden we het ook goed.
Ja, nou ja. Dat kan, dat is een keuze. Spannend. Maar
bij de meeste gaat het check Ferrari, check Mercedes, check McLaren, check Aston Martin, check Red Bull. Daar gaat het alleen maar om Q3 natuurlijk.
Ja, dat is ook zo. Als je maar doorgaat en dan de laatste ronde trappen.
Perez.
Ja.
Is dat?
Nou, dan gaan we lekker door naar de race. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het niet zo'n spannende race. We begonnen en normaal heb ik 3 A4'tjes vol. En nu ben ik met 1 rondje klaar, met 1 A4'tje klaar. En het zijn wat puntjes dat je denkt, dat gebeurt in een race, maar niet heel spectaculair. Tot ronde 40 zoiets. En toen gingen we er wel even voor zitten.
Ja, het enige wat mij opviel van de start is dat iedereen redelijk normaal wegkwam. Op een circuit zoals Imola is er natuurlijk ook inhalen is al wel lastig. We hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat er wel ingehaald kan worden. En er zijn nu ook wel leuke inhaalacties geweest. Maar op het enige Albon-incident na staat mij niet zo heel veel bij.
Nee, nou ja, in het Verstappen stond schuin in de haken. En dat is natuurlijk met een nieuwe manier van meten kan dat. Prima, als je tussen de strepen staat, is het goed.
Dat deed hij in het begin ook wel.
En hij stond dus contra naar de plek van waar de bocht als eerste heen zou gaan. Als je vanaf voor keek, zou Verstappen meer naar links toe, maar de bocht zou naar rechts draaien. En nou ja, dat zal hij natuurlijk gedaan hebben om Norris en Piastri af te stoppen door die kant op te schieten en ze af te snijden.
Piastri was 5 plekken naar achter.
Norris en Piastri. Norris en Leclerc. Check. Excuus. Om ze natuurlijk de pas af te snijden. Nou, dat ging hartstikke goed.
Ja.
Norris was wel goed weg, maar je zag hem de keuze maken van ik hou mijn auto heel.
Voor de oplettende kijker, in de cooldown room hebben ze het er nog over. Daar begint Leclerc en Max Verstappen beginnen te praten over de P1 en de P3. Dat ze eigenlijk aan de verkeerde kant van het circuit staan. Dus op de verkeerde plek. Hij zegt het is eigenlijk een klote plek om te staan, omdat je inderdaad de eerste bocht naar rechts hebt. Bochtje. Maar mocht je het leuk vinden, joh, kijk nog even de cooldown room video's na. Zijn er ook weer genoeg te vinden op YouTube.
Ja, precies.
Het is natuurlijk wel zo dat pole position in principe altijd op de racelijn staat.
Ja, dat is zo. Ja. En dat is op zich is dat wel de racelijn, maar niet als je vanuit de start moet.
Nee, zeker niet. Het is natuurlijk wel zo dat als je niet op de racelijn staat, dat je altijd net een tandje minder grip hebt.
Ja. Nou ja, volgende incidentje waarvan je dacht, nou interessant, dat was natuurlijk in ronde 9. Albon die de pit in ging, wat heel vroeg is natuurlijk.
Ja.
Die wilde volgens mij van hard naar soft naar hard. En zijn band zat niet goed vast. Dus hij reed de pit uit. Terwijl je terwijl hij de pit uit aan het rijden was, dus bij zijn team wegreed, zag je nog de engineer met de wielkunde nog naartoe.
Probeer hem erop te zetten.
Die werd weggetikt.
Ja.
En toen reed hij weg. En voordat hij je pit had, was, zei hij, ja, dat is niet goed.
Ja.
Dus toen heb je een hele ronde met een zwabberend wiel gereden.
En een stop-and-go penalty gekregen. 10 seconden.
10 seconden. Dus dat is dan een penalty die niet goed ging. Een pitstop die niet goed ging. Een rondje waarbij je, nou ja, 80 moet rijden. Waarbij je al bijna een ronde achter ligt. En dan nog een stop-and-go. Nou ja, hij is ook uiteindelijk gewoon naar binnen gehaald. Want er was niks meer te halen.
Heeft hij de race niet uitgereden?
Hij heeft de race niet uitgereden.
Nee. Nee, dat snap ik ook wel. Uiteindelijk
voor mij
stond,
stond hij
2 rondes achter.
Ja, dan is het klaar.
Op Sergeant.
Ja, nou, dan weet je echt dat je het gemaakt hebt.
Nee, dat wat jij al zegt. Het was op zich een vermakelijke race. Leuk om naar te kijken. Maar volgens mij, tot en met ronde 53 was het een beetje snoesvest.
Ja, wat mij wel heel erg opviel was Perez, die ondermaats presteerde deze race. Hij ging een keer van de baan af. Hij werd ingehaald door Norris, die na de pit heel snel achter hem zat.
Maar dat komt denk ik nu, aangezien we achteraf is altijd lekker makkelijk praten. Op de rode band presteerde die Red Bull gewoon niet.
Nee.
Je zag het ook aan Max, dat hij op de gele band had die 1 seconde of 7 voorsprong. En op het moment dat de harde band eronder werd geschroefd, hadden ze niks meer.
Nee, toen zakte hij inderdaad snel in.
En Perez begon natuurlijk op de harde band.
Ja, toen ging het nog wel oké. Maar inderdaad, de mediums was dramatisch.
Andersom. Op de harde band startte hij en toen was het dramatisch. Toen werd hij aan iedereen werd hij rechts en links ingehaald.
Okay.
Op de medium band was het weer andersom.
Want ik dacht dat Verstappen juist op de harde band beter ging.
Nee.
Okay.
Verstappen begon op de medium band.
En oh ja, nee, dat was ook zo.
De harde band, wat is het, ronde... Wat was het, 24 of zo? Dat je nog zei van, weet je het zeker dat ze het gaan volhouden op de harde band?
Ja.
De hele race uit te rijden?
Nee, dat was niet.
Maar Perez startte natuurlijk op de harde band. En ja, weet je, achteraf is het makkelijk nu concluderen dat dat gewoon niet de band was. Dus of het nu helemaal Perez' schuld was, toen zeiden we van wel.
Maar ik vond daarbij ook komend dat hij had zich wel wat breder kunnen maken.
Absoluut.
Het was wel heel makkelijk.
Ja, hij liet zich wel lekker links en rechts inhalen. Maar op de gele band was het weer omgedraaid.
Ja, dat is wel.
Toen haalde hij weer mensen in, links en rechts.
Ja, nou ja. Hamilton is een keer van de baan geweest.
Oh ja, nog wel een leuke feitje over Perez en de commentatoren van Viaplay. Op het laatst had hij natuurlijk, wat is het, nog 7 ronden de tijd om 30 seconden goed te rijden naar Hamilton. En dat op de boordradio werd gezegd, dat ga je nog wel redden. Dat okay. Zeiden, dan moest hij 2 seconden per rondje moest hij goed maken.
Dat is wel heel uitdagend.
Om Hamilton in te halen. En misschien zat Russell er ook nog wel in. Nou, we hebben het toen van mij met Stace op de bank hebben zitten overleggen. Wij vonden het een nogal spannende berekening.
Ja, maar ja, heel ambitieus.
Dat bedoel ik, een niet spannend, hele ambitieuze berekening.
Nee, maar. En voor de rest was het natuurlijk zoals we al een beetje zeiden. Er werden wel wat inhalenacties gemaakt. Maar vanaf rondje 37... begon het natuurlijk het tempo wat in te zakken bij de Red Bulls. En zag je Norris al mondjesmaat 2/10 per rondje een beetje in de buurt komen.
Ja, we zaten live timing mee te kijken. En we zagen eerst dat Leclerc volgens mij bij Norris aan het aansluiten was.
Ja, die kwam eraan.
Dus dat vonden we toen spannend. Een beetje meekijken van joh, die had toen een gat van 2 seconden dichtgereden. Naar 0,8, 0,6. Toen hadden we zoiets van... Wij werd ook bij Norris in zijn oortje geroepen van hey, Leclerc begint nu al dichterbij te komen, geef wat gas bij. En Norris die begon terug te praten dat hij, ik ben al alles aan het geven.
Ja, ik kan niet harder.
Dus wij maakten ons daar een beetje zorgen omdat hij werd ingehaald. En in 1 keer draaide dat om volgens mij.
Ja, bij Leclerc was dat op en toen ging,
En toen werd
het vooraan ook niet zo lekker. En,
de hengel uitgegooid om Verstappen binnen te hengelen.
Ja, even een hot take over Norris en Verstappen. Want dat was natuurlijk wel het hoofdattractie van de hele race.
Dat vind ik machtig mooi om te zien.
Waar denk je dat hij het verloren heeft? Ik heb een duidelijke mening.
Waar Norris verloren heeft?
Waardoor heeft Norris het niet kunnen winnen?
Ik heb 2 dingen, maar dan ga ik beginnen met die van jou. Ik gok die van jou is dat Norris zich nog niet kan handelen met de druk. sorry, met de druk. En dat hij af en toe nog wel eens wat schoonheidsfoutjes heeft. Een beetje te veel naast de baan komt.
Ja, je kent
te
het veel goed.
Pusht. Je zag dat hij voor mij... Oké, ik ga het houden op 3 dingen. Ik denk dat Norris de druk nog niet helemaal gewend is om iemand in te halen. Hij kon niet zo goed in de vuile lucht rijden.
Nee.
En hij maakte toch aardig wat foutjes. Waarvan Max Verstappen natuurlijk eigenlijk geen enkel foutje meer kon veroorloven. Omdat hij al alle track limits aan zijn broek had.
Ja,
en een black and white track gekregen had.
En niet meer het gat om dat te kunnen leiden.
En niet meer het... Nee. Ja, zijn dat mijn 3 standpunten?
Nou ja, daar sluit ik me helemaal bij aan inderdaad. Daar is het hem helaas niet op gelukt.
Ik denk als de...
En als hij 2 rondes meer had gehad, was het een heel ander verhaal geweest.
Ja, nee, dat wou ik inderdaad zeggen. Als de race 5 rondes meer had gehad. Ik denk 5. Ik denk iedereen zegt, ja, maar 2 rondes had hij wel ingehaald. Ik denk het niet.
Ja, hij zat natuurlijk wel nu zeg maar in de DRS-zone. Maar net op het meetpunt niet. En uiteindelijk was het 17e dat hij erachter zat over de finish. Dus ja.
Ja, maar ik bedoel, bijkomen en inhalen zijn natuurlijk 2 verschillende dingen.
Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. En dan heb je natuurlijk ook niet de minste om in te halen.
Nee.
Die er liever af gaat dan zich laat inhalen.
Ja, ik bedoel, je staat toch wel eerst in het kampioenschap. Hij kan zich nog wel een crashje veroorloven, want dan staat hij nog steeds eerste. En over het kampioenschap gesproken.
Perez
is ingehaald door Charles Leclerc.
Nou ja, is dat Charles in ieder geval Leclerc. Spannend.
Ja, nou, aan de andere kant, ik gun het Charles ook wel meer dan dat ik het Perez gun. Persoonlijk, maar...
Dat is gewoon een voorkeur, dat is weinig gebaseerd verder.
Ja, Perez heeft natuurlijk 2 dingen in zijn contract staan. Helpt Max Verstappen en wordt 2e in het kampioenschap. En zorg dat Red Bull de constructeurskampioenschap binnenhengelt.
Zo snel mogelijk.
Ja. En als hij 3e gaat worden, dan gaat ze natuurlijk gewoon naar iemand op zoek die wel 2e kan worden.
Absoluut. Lijkt mij. Dat, nou ja, weer een jonkie erin misschien.
Zeker. Alhoewel, ik heb Perez het echt niet heel erg slecht voor dit jaar. Dat zei ik gisteren volgens mij ook al.
Ja, dat klopt. Dat heb je inderdaad gezegd.
Ik vind hem niet super tegenvallen. Het is geen wereldwonder.
Nee.
Maar om nou te zeggen dat hij echt...
geweldig is. Dat is ook niet het geval.
Nee, dat is. Maar terug naar Norris en Verstappen. Was leuk om te zien.
Ja, dat belooft ook veel goed voor de...
Hashtag titanenstrijd, wat er wel weer geblaird werd door Viaplay, dat vond ik toch echt wel meevallen.
Nee, als je ze nou echt had zien strijden om inhalen, dan had je titanenstrijd kunnen zeggen.
Ja, maar ik vind een titanenstrijd is als jij van start-finish tot aan het einde met elkaar bezig bent.
Ja, of iemand die al 100 keer gewonnen hebt tegen iemand die al 100 keer gewonnen hebt.
Ja, en wat het geval was waarom de Red Bull niet goed op de harde band ging, ze kregen de temperatuur er niet in.
Oké, nou ja, dat kan natuurlijk. Hun auto is natuurlijk zo aerodynamisch dat de tire degradation laag is en dan ook de warmte er niet in komt. Maar ja. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel meer te vertellen over de race. Wel iets na de race. Dat je, nou ja, Verstappen naar zijn team zou gaan en blij was. En dat hij ook gewoon even bij het team van McLaren, jongens, gefeliciteerd, even langs ging. En natuurlijk Norris even feliciteren.
Ja, wij stappen wel even. Max Verstappen is dit een hobby.
Ja, hij doet gewoon 2 races achter elkaar.
Hij is online coureur. En dan heeft hij als zondag hobby, dat hij een af en toe een race mee rijdt.
Ja, hij haalt het af en toe een beetje door elkaar. Ben ik nou een simracer of een Formule 1 coureur?
Ja, voor de mensen die het zeer interessant vinden, Max Verstappen staat in de Forbes in Amerika. En de Forbes heeft elk jaar doen ze de 100 meest verdienende sporters. En daar staat Max Verstappen in. Ze hebben ongeveer uitgerekend 75 miljoen per jaar.
Weet je, wat ik laatst op de radio hoorde, is dat Max Verstappen verdient in 1 jaar zoveel... als 2 keer het budget van FC Twente. Ze kunnen op het salaris van Verstappen kunnen ze FC Twente 2 seizoenen mee laten voetballen.
Ik kan je nog wat leuks vertellen. Ik kan het beeld ook wel.
Ja, nee, kom maar door.
De beste verdienende sporter is Cristiano Ronaldo met 239 miljoen per jaar. Maar die krijgt hij van een of andere Saoedische, Arabische, nog iets.
En de zandpak.
Ja. Ik weet, Max Verstappen verdient volgens mij 50 miljoen per jaar bij Red Bull aan het vast salaris. En dan krijg je natuurlijk ook nog de bonussen voor snelste ronde, race win en kampioenschap win, constructeurs. En ik denk dat 70 miljoen ook nog wel een beetje een gok is, want ik denk dat aan zijn merchandise dat hij ook nog wel eens een paar miljoen verdient.
Ja, alles eromheen. Iedereen wil iets van hem inderdaad.
En de grootste inkomsten komen natuurlijk ook uit reclame.
Ja, daar is hij ook meer dan eens in te zien, hè?
Ja, in Nederland zien we voor mij niet zoveel reclames. De Jumbo natuurlijk niet meer, waar hij vroeger wel in gespeeld heeft. Maar ik zag hem in een caviar reclame voorbij komen. De Max caviar. Wat niet van hem was, daar niet tegen. Maar,
je ziet hem nog wel eens bij Heineken.
Heineken?
Dat heeft hij wel eens gedaan, 0.0 bier.
Nou ja, doe wat je niet laten kan.
Precies.
Nou, hierbij wil ik het wel bij afsluiten, om heel leuk te zijn. En gaan we op naar de volgende race in het altijd zo prachtige en zonnige Monaco.
Ik heb er wel weer zin in. Leuke race altijd. Dan zien we jullie bij de volgende.
Nou, nog één vraagje dan. Kijk hoe goed je mij kent. Wat vind ik van Monaco?
Je vindt het niks.
Nou, mooi zo. Je kent me goed genoeg. Krappen die handen en weg ermee.
Ben ik het niet mee eens, maar...
Ik heb een familieweekendje dit weekend. Dus waarschijnlijk ga ik maandag pas kijken.
Oké. Okay. Nou ja, dan komt de podcast volgende week iets later online. Maar dat geeft natuurlijk helemaal niks.
Zeker weten. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei.
Doeg.